Welkom. We hebben op verzoek van de Staten een infosessie, een korte infosessie van een uur, met u afgesproken om even wat informatie te delen. Wat is nu de Euregio Maas-Rijn? Wat doen ze nou precies? Welke onderwerpen? Wie zijn dat nu überhaupt? Om wat meer duidelijkheid te geven. Gedeputeerde De Mollen is daar ook actief bij betrokken, maar die laat zich een paar minuten verontschuldigen, dus komt ietsjes later. Maar wie kan er nou beter uitleggen dan gewoon de directeur van de Euregio Maas-Rijn, die met zijn team in Eupen zit en namens ons allen daar eigenlijk gewoon het echte werk doet. Ons daar voortdurend van op de hoogte houdt, al het ondersteunende werk doet. En ik durf hier wel te zeggen, dat is echt een club van goud. Het is immens werk wat ze doen voor 5 regio's. En ze is allemaal maar zo ook steeds op 1 lijn te houden. Want iedereen is natuurlijk ook vooral erg benieuwd van what's in it for us, om maar zo even te noemen. Nou, dat lukt hem al geruime tijd. Dus ik ben ongelooflijk trots en helemaal blij dat je er bent. Michael, dus ik aan jou het woord. Stel gerust vragen tussendoor als je zegt van hé, hoe zit dat nou precies? We proberen het zo goed mogelijk te beantwoorden. En hopelijk over een uur hebben jullie helemaal door wat EMR allemaal doet, betekent. Waar het geld allemaal vandaan komt, waar het naartoe gaat, et cetera, et cetera. Michael, mag ik jou het woord geven?
Heel graag, hartelijk dank voorzitter. Hartelijk dames en heren, dank dat ik vandaag er mag zijn om u toe te lichten over de regio Maas-Rijn. U zegt in 1 uur kunnen we een heel goed beeld schetsen. Ja, we kunnen een beeld schetsen, maar eigenlijk meer ook niet. Als ik een nieuwe medewerker in Eupen mag ontvangen, zeggen we eigenlijk altijd minder dan 6 maanden en dan een echt te snap hoe dit alles in elkaar zit, is eigenlijk niet mogelijk. We hebben ooit jaren geleden de Belgische diplomatie in Eupen gehad en die wouden alles weten. Ze zijn met 4 uren gekomen en dachten ze kregen een volledig beeld van alles. Nee, ook in 4 uren niet. Dus mijn bedoeling maar daar is dus niet u alle details te laten zien, maar u wel een goed beeld te geven van wat doen we, what's in it for you, hoe werken we daar samen en, ik heb vandaar eerlijk gezegd met excuses aan de collega's de slide een beetje veranderd, waarom doen we dit eigenlijk zo? Ik ga jullie dit laten zien. Ik ben vaak in een statenparlement of dergelijke meer en ik heb zo'n beetje middels mijn standaardverhaal, ik weet wat ik mag vertellen en wat dan goed aankomt bij de doelgroep. Maar vandaag ga ik een beetje anders doen, omdat ik u ook wil vertellen wat echt de drive is van dit team, waarom we dit eigenlijk met zoveel enthousiasme en motivatie doen. We zeggen altijd, Euregio Maas-Rijn is waar diversiteit verbindt. Dat klinkt banaal, maar als men even door de regio kijkt, 5 partnerregio's, 3 verschillende landen. Nou ja, als u in Europa kijkt, zoveel Euregio's met 3 landen, 3 nationale Euregio's hebben we eigenlijk niet. Als we zeggen 3 nationale, dan klopt dit alleen maar als we dit uit lidstatenperspectief bekijken, maar op governance niveau zijn we niet trinationaal eigenlijk. Daar hebben we veel meer players, dus niet trilateraal, we hebben veel meer players aan boord. Op dit draai ik even uit. Ik ga niet in alle details in, maar gewoon in het algemeen. Euregio Maas-Rijn, we hebben op de Duitse kant de regio Aachen-Zweckverband. Dat is een supra-communale inrichting waar ze een bepaald aantal kreisen in de kreisvrije stad Aachen gewoon samen gebundeld hebben. Met één precies doel, grappig genoeg, grensoverschrijdende samenwerking. Omdat ze vastgesteld hebben, als ze met 5 verschillende entiteiten bij ons in het bestuur of anders zitten, dan hebben ze al 5 verschillende posities van de Duitse kant. Ja, veel plezier dan als iedereen dit doet en wij met 30, 40 verschillende posities in het Euregio-bestuur gaan zitten. Nederlands-Limburg, Zuid en een deel van Midden-Limburg, Belgisch-Limburg en België, om het extra ingewikkeld te maken, provincie Luik en Oost-België, de Duitse gemeenschap, die deelmaakt van de provincie Luik en die op governance niveau ook boven de provincie Luik staat. Dus boven en daaronder, afhankelijk van de competenties. Dit maakt een beetje extra spicy. Extra spannend. Waarom vertel ik dit alles? Niet om jullie te zeggen hoe moeilijk of ingewikkeld het is. Dat is niet de bedoeling. Maar dat geeft jullie wel een beeld waarom het belangrijk is te weten waar men met kwesties naartoe kan. Voordat men misschien dan op een bepaald moment de grens overgaat en niet echt weet hoe de dingen in elkaar zitten. En dat is een verte die ik zo meteen kan maken. We zitten daarin, we doen dit iedere dag, de hele dag. Dus laat even weten als we van meerwaarde kunnen zijn om onze, denk ik, jij noemde dit ooit, de smeeroliefunctie tussen de partners te kunnen waarnemen. 4 miljoen inwoners, 11.000 vierkante kilometer, dus ook eigenlijk niet zo klein als men de oppervlakte van het gebied bekijkt. Ik heb dit in het laatste jaar was ik hier al en heb jullie een aantal dingen op de rug laten zien. Ik ga dus niet zo lang hierop blijven, maar dat is voor mij gewoon altijd het beeld wat Ulrich Mastrein verduidelijkt. In gebouwen totaal geen grenzen. De grens gaat letterlijk door het gebouw, dus de mensen passeren die grenzen 20, 30 keer per dag. Geen enkel probleem. Maar door dit gebouw loopt dit. En dit is fysiek een echte landsgrens. Die kunnen we passeren, dat merken we niet. Maar voor de postman, de postvrouw, die mag alleen op zijn kant van de grens blijven, omdat als een ongeluk gebeurt op de andere kant, dan heeft hij een probleem qua verzekering. Toen de voormalige bondspresident Gauck ons hier wou bezoeken, mocht hij komen, maar die mocht niet naar de toilet, omdat het toilet in Nederland was. En dan was een staatsbezoek. Dus is hij niet gekomen. Maar we hebben een ander gebouw toe moeten. Corona, PCR-test, sneltest. Dus ik hoef jullie dit niet uit te leggen hoe dit dan in de praktijk ziet. Gewoon één voorbeeld nog, omdat dit vind ik het totale grap. Ze hebben in dak, net zoals in dit gebouw, het dakvenster aan de ene kant van de grens. Het moet mogelijk zijn dit te openen. In geval van de brand moet de reuk naar buiten kunnen. Totaal logisch. Voor de andere zijde van de grens, dus de andere regels zeggen, de dakvenster, het mag niet te openen zijn, dat mag niet mogelijk zijn, omdat, als het brandt, mag geen verse lucht naar binnen. Super, maar hoe los je dat dan op?
Dus, van één gebouw.
ja, dus anders gezegd, we hebben geen grenzen, maar daadwerkelijk, toch wel een beetje. En ik hoef niet even te beginnen als er echt daadwerkelijk een brand is, hoe het dan met de brandweer loopt, maar dat ga ik jullie uitleggen, omdat we daar heel trots op zijn. Normaliter zou ik nu door alle bestuurlijke dingen lopen, maar ik heb vanmorgen, ik word wakker en dacht zo, ah, dat ga ik eigenlijk niet doen. Ik ga erop terugkomen, natuurlijk, dat moeten jullie weten. Maar ik ga wel een extra slide invoegen voor het waarom. Waarom heb ik dit überhaupt gedaan? We hebben deze week een project ingediend. Eigenlijk is dat niet helemaal waar. We hebben 3 projecten afgerond. Dat is ontzettend veel werk. In 4 talen, een aantal 100 pagina's. En het team heeft gewoon de hele tijd doorgewerkt. Dan vroeg ik naar de collega's die gewoon s'avonds, weekend aan werken waren. Collega's, waarom doen jullie dit eigenlijk? Ik mag jullie dit eigenlijk niet vragen. Waarom zijn jullie met zoveel enthousiasme aan de slag? En ik dacht, ik ga dit even met jullie delen. Als we ervan uitgaan dat dit de meerwaarde van Europa en het grensoverschrijdende is, dan zouden we aan de jeugd, aan de volgende generatie kunnen uitleggen, kijk, de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking is het feit dat we geen grenzen meer hebben. Dit is Europa. Heel eerlijk, hoeveel van jullie denken dat 12, 14, 16 jaar oude kinderen of jongeren dit nog snappen? Denken jullie echt dat we daarmee scoren bij de volgende generatie? Dat wij naar de verkiezingen kunnen lopen en zeggen, kijk, wij zijn grensoverschrijdend opgesteld, we hebben geen grenzen meer? Ik denk van niet. Ik denk we moeten met andere dingen komen. Persoonlijk. Dus, dat was het verhaal van de collega's. Waarom doen we dit eigenlijk? Daarom. We doen dit omdat we overtuigd zijn, omdat we de meerwaarde zien, de kwestie willen beantwoorden, wat zou gebeuren als de Ulrich Mastrein nog niet was? En wat zou dit zijn? Wat hebben wij? Crisismanagement, grensoverschrijdende overstromingen, brand in hoge venen. Wat als er geen grensoverschrijdende samenwerking was? Binnen de eerste uur brand in België, gezien door Duitse burgers, 260 Duitse brandweermannen en vrouwen op het terrein, nog minder dan de helft Belgische. Grensoverschrijdende samenwerking, dames en heren. Die waren veel sneller, veel efficiënter op plek, omdat ze dit eerst hebben gezien en sneller kunnen ageren. Waarom kunnen ze dit? We hebben dit afgestemd, we hebben dit geoefend, we hebben regels, we hebben protocollen. Dat is alles geregeld. Omdat wij in een gemeenschappelijke structuur iedere dag eigenlijk daaraan werken. We hebben 2 mensen die doen niks anders dan afspraken tussen brandweer, ambulance en dergelijke meer. Doe ik het voor een bestuursvergadering? Doe ik het voor een foto misschien of LinkedIn of zoiets later? Daarom doen we dit. Mobiele dijken, hoogwater. Bij de volgende hoogwatercatastrofe willen wij wel laten zien wat hebben we gedaan om het beter wordt. Wat jullie hier zien, dat is een container, die is in het Machetak-project, hoef jullie niet in het hoofd te houden. Het Machetak-project hebben we gewoon getoetst. Wat kunnen wij doen om ons snel te kunnen helpen in geval van een crisis? Dus moet iets mobiel zijn. Mobiele dijken die iedereen heel snel kan opbouwen om in geval van hoogwater, van opnieuw optreden hoogwater, elkaar snel te kunnen helpen. We willen grensoverschrijdend openbaar vervoer. Dit snappen jonge mensen wel. Als jullie naar de prioriteiten vragen, dan, als ik dit in Eupen vraag waar ons kantoor is, zeggen de jonge mensen meestal, ja, ik wil de grens wel passeren om naar Aken te kunnen shoppen. Ik wil winkelen, boodschappen doen. Dat snap ik wel. Een bioscoop in Aken is geweldig. Daar gaan de jonge mensen naartoe. Dan heb je wel openbaar vervoer nodig. Hier een Arriva-trein in het station van Aken. Mobiliteit altijd een van de prioriteiten die de mensen ons meedelen. Hij zal scheiden leven en werken, hetzelfde. Eigenlijk hebben we nog veel te veel barrières als het om dit thema gaat. In één land leven, in ander land werken, belastingen, you name it. Heel veel obstakels nog. Wat kunnen we tenminste dan doen? Grensarbeid. We steunen de mensen om de juiste baan te vinden. Ook aan de andere kant van de grens, als ze in hun eigen regio niks vinden. Dat is normale tijd belangrijk. Maar als iets gebeurt zoals jaar geleden Fort Genk bijvoorbeeld, Continental in Aken, dan kennen we elkaar al. We weten precies waar profielen nodig zijn en hoe we zo snel mogelijk de buurlanden kunnen helpen. Dus we moeten dit ook in normale tijden altijd blijven doen. En als het lukt, men vindt een baan, grensinfopunt, dan krijgt men misschien niet altijd informatie die men wil hebben. Dus de oplossing voor alle problemen. Men krijgt een eerlijke antwoord die helpt in te schatten wat een grensoverschrijdende arbeidsrelatie mee zich brengt. Last but not least, burgerparticipatie. We gaan de burgers niet alleen maar motiveren met dit soort dingen. Dat is ook vaak heel onzichtbaar. Als je nu contract maakt voor ambulance, ja, dat ziet er goed uit, dat is wel leuk. Maar dat snappen de burgers misschien, of zien ze niet zo meteen. Dus we hebben heel veel ook op vlak van burgerparticipatie, waar we met burgers aan tafel zitten, vragen, oké, hoe nemen jullie grensoverschrijdende gezondheidszorg waar? Wat ontbreekt? Wat vinden jullie goed? Dit soort dingen. Culturele projecten. Burgers die samen bijvoorbeeld de Jeker als rivier zien. Dat kijk, als de Nederlandse collega's of de Belgische deze rivier niet zuiver houden, hebben wij wel aan de andere kant van de grens het probleem. Dus het is misschien ons gemeenschappelijk iets, dit rivier. Dus moeten we ook samen opruimacties doen, die samen schoonmaken. Dus als man het team aan de Eurige Maastrein vraagt, waarom doen we dit eigenlijk? Dan is dit de antwoord. Net daarom doen we dit. Daar word ik warm van als ik kan zien dat wij in crisismanagement voor al die thema's samen aan de slag gaan en daarmee echte impact kunnen hebben om de mensen in de grensregio te steunen en te helpen. En ik denk dat zijn thema's waar we ook mensen de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking kunnen laten zien. Dat we meer zijn dan gewoon open grenzen, maar dat we een echte daadwerkelijke samenwerking zien en vertegenwoordigen. Oké, dit was het leuke, nu het ingewikkelde. Als we dit doen, is de kwestie, hoe doen we dit dan? Dus ik ga jullie zeker niet verkopen vandaar dat wij een open idee hebben en dit zonder bestuurlijke steun alles zelfs kunnen regelen. Dus natuurlijk hebben we goede bestuurlijke samenwerking nodig. En daar wordt u regelmatig weer spannend. We moeten niet met één of twee gemeenten aan tafel, twee of drie provincies, also, dat is jammer genoeg niet altijd of vaak niet voldoende. Dit is het governance layer waar wij mee bezig zijn. We hebben het Rijk, Bundesrepublik en trouwens waar we iedere week mee werken. Dus met al die layers zijn we eigenlijk wekelijks in contact. Het Rijk, Bundesregierung, Federalregierung in België. Excuses, ik merk net, ik heb de taal geswitcht. Excuses. De Bond, Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung, Region Aken. De kreisen daar beneden. En een totaal van 434 gemeenten. Ja?
Spreekt u collega's ook alle talen? Ja. Om de communicatie te bevorderen?
Dat is een van de redenen waarom ik pas net gemerkt heb dat ik in Duits, dit in Duits is eigenlijk. Excuses opnieuw. Ja, de meeste collega's spreken de talen. Niet alle spreken alle vier, omdat met drie talen is het eigenlijk ook nog niet gedaan. We werken vaak met Europese projecten. Daar heb je Engels nodig.
Ja.
Dus bijvoorbeeld het project dat we op donderdag hebben ingediend, dat was 200 pagina's per taal, maar vier talen.
Ja. Precies, zou Limburgs voldoende.
Ja, doe maar. Nee, inderdaad. Een heel belangrijke, de talen. Dat is voor ons als team al heel belangrijk om te faciliteren. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat tussen Limburg en Limburg, oké, geen taalbarrière, dat valt wel mee. De mensen weten elkaar te vinden. Zodra leuk nodig is, dan hebben we een taal- en een cultuurverschil. En ik noem het woord meer olie. Ja, dat kunnen we doen. We zitten daar vaak bij. Ik persoonlijk zit af en toe bij bestuursverhalingen van brandweer bijvoorbeeld, in crisismanagement zit ik naast de leukste collega en vertaal dit gewoon tijdens de vergadering, om zeker te zijn dat het alles soepel verloopt.
Ja.
Dus ja, talen heel belangrijke, voor ons, maar ook op het terrein. Gewoon voor plezier, stel je even voor, we hebben het gedaan en getoetst, we hebben in de Akener Westbaanhof, hebben wij een passenger-trein met een trein met chemische componenten tegen elkaar gepaard en hebben dan de ambulance en brandweerman en vrouw van de drie landen geroepen en gekeken hoe dit dan loopt. Franstalige collega's hebben Duitsstalige patiënten samen met Duitsstalige brandweer moeten redden eigenlijk.
Ja.
Dit is wel spannend qua taal. We hebben al zoveel dingen geprobeerd, apps zoeken waar ze bepaalde keywords snel kunnen vertalen. Dat lukt, maar als je net vol adrenaline bent, omdat je op een ongelukkige plek bent, dan ga je niet zo snel het handy uitkijken, de patiënt zegt, oh, wacht even, nee, een minuut, zo loopt het dan niet. Nee. Andersom hebben wij vastgesteld, we hebben dus protocollen nodig. De Fransen nemen wagon, de Franstalige collega's nemen wagon 1, de Duitsers wagon 2, de Nederlandse wagon 3. Zo kan je dat doen. En in de crisiscentra hebben we liaisons die alle talen spreken. Probleem niet opgelost, maar toch zo goed mogelijk opgelost. En zo lossen we eigenlijk al die thema's die taal op. We hebben 3 nationale politieteams, waar dan per taal, per regio iemand erbij is, die ook kan zorgen dat ook als een Nederlander in Aken domme dingen doet, dat men hem ook in Nederland kan uitleggen dat hem dit misschien tot naar huis gaat vervolgen, als hij nu niet begint zich correct te verhouden. Ja?
Eerst even duidelijk, duurt de presentatie 1 uur of hebben we daarna nog tijd voor vragen?
Zeker.
De presentatie 1 uur?
Nee.
Of hebben we nog ruimte voor vragen aan het einde? Dan spaar ik het even op. Ja. Eén korte vraag van hier, was dat hoeveel mensen werken er precies bij jullie?
Ik heb een 20-tal mensen, maar niet alle fulltime. Bijvoorbeeld, we hebben in de 20-tal mensen, hebben wij mensen die zijn van ons ingehuurd van de U-regio voor de U-regio. We hebben projectmedewerkers, die zijn altijd tijdelijk, zolang het project loopt en dan, ja, dan is het mis of vaak gedaan of is ook iets nieuws. Maar een heel belangrijke, we hebben mensen zoals Theo, dan ga ik je even voorstellen Theo. Theo is vertegenwoordiger van de provincie Limburg bij de U-regio Maasrijn. Heel lange titel, maar een heel belangrijke. Theo is de liaison die ervoor zorgt dat ik geen te gekke dingen doe ten opzichte van de bestuurlijke plannen en ideeën van de provincie Limburg. Theo is diegene die ervoor zorgt dat als we iets doen, dat de provincie Limburg goed geïnformeerd is, goed kan intern checken, gaat het in een richting waar we mee willen, waar we niet mee willen, moeten we dit een beetje corrigeren. En dan zorgt Theo ervoor dat de relatie altijd eigenlijk in real-time plaatsvindt. Dat maakt het handig. Ik heb natuurlijk een extra luxe. We hebben met onze 2 bestuurders mensen waar we heel snel naartoe kunnen appen, bellen, schrijven. Dus is de relatie heel goed en heel intensief. Maar zo kunnen we ervoor zorgen ook dat de uitwisseling permanent is.
En natuurlijk 3 leden van jullie staten die permanent
ga ik zo laten zien, ja.
De regio's begrijp ik. Alleen waarom staat bij Limburg, Parkstad Limburg en pas genoemd?
Ja.
Daar mis ik nog wat van Limburg.
Moet ik jullie dit even uitdiscuteren laten of leg je weer toe waarom ik dit gedaan heb?
Nee,
Wordt dit inderdaad een bijzondere rol? Wacht even, ik heb het. Ja, heeft een bijzondere rol daadwerkelijk. In de grensoverschrijdende governance hebben wij verschillende. Als we dit alles vanuit Europa willen regelen, dus door al die governance niveaus met het kleine team. Dan gaat dit heel moeilijk worden. Dus we hebben verschillende governance structuren grensoverschrijdend nodig, waar bijvoorbeeld het Rijk met Noord-Rijn-Westfalen werkt, waar België, Vlaanderen met het Rijk werkt en dergelijke meer. En dat gaat van heel boven naar heel beneden en daar kom ik ook op de Parkstad te spreken. Wij als U-regio hebben dit als werkgebied en binnen de U-regio hebben we meer dan 40 grensoverschrijdende structuren, waaronder 2 policy-bestuurlijke structuren. Eentje is de Charlemagne, daar is de Parkstad bijvoorbeeld, daarom heb ik het net genoemd. De Parkstad was van mening dat zij misschien ook voor bepaalde thema's niet altijd op de grote regio met de 264 gemeenten moeten werken, maar misschien even kijken of ze niet op een kleiner gebied, Parkstad, Städteregion en de noorden van Oost-België, bepaalde dossiers kunnen aanpakken. En daardoor is echt een governance iets ontstaan waar zij proberen samen afspraken te maken, bestuurlijke trajecten naar voren te brengen, en op het terrein resultaten te halen. En gezien de intensiteit en de tijd die de Parkstad daarin stopt, is het eigenlijk voor ons ook een partner en speler geworden waar we regelmatig mee afstemmen. Om ervoor te zorgen dat wat we doen, uiteindelijk ook in dit gebied kan werken. Dat loopt natuurlijk via de provincie, maar we hebben ook rechtstreeks contacten via dus de Charlemagne Clubje. Ik ga hier niet in alle details in, wat ik wel heel spannend vind, is het GOS, grensoverschrijdende samenwerking. Trouwens, het heet ook in Duits inmiddels GOS, dus Nederlands begrip van Den Haag, die nu in Düsseldorf benut wordt. GOS zorgt ervoor dat wij eigenlijk een hele governance structuur hebben tussen de lidstaten, dus van de lidstaten, tot naar de regio's. En dat is, vind ik persoonlijk, een geweldige. En dat bestaat alleen maar sinds 2018, 2019, iets in de buurt. Maar zo kunnen wij problemen van de grensstreek, stel maar dat men morgen alle kreinen belt, burgemeester hier, en zegt, kijk, ik heb hier een paar problemen, dat kan ik lokaal niet oplossen, ik heb steun van de provincie nodig, die weet jullie te vinden. Maar misschien is een groter probleem wat we ook op een groter governance niveau kunnen plaatsen. Dan kan ik langs de grens kijken, is er een kritische massa voor dit soort problemen? En dan naar Den Haag en Düsseldorf schakelen, op de agenda zetten en kijken of we dit kunnen oplossen. Dus eigenlijk onze kanaal om ervoor te zorgen dat die thema's afgewerkt worden. Daarbij hebben we een grenslandagenda, die is, de naam is misschien al bekend, waar we dan ieder jaar bepaalde thema's opnemen die prioritair door de regeringen behandeld worden en die we gaan oplossen. Zo weg mogelijk altijd. Dus,
die grenslandagenda overigens, die doen we met meerdere provincies, hè?
Ja, dat gaat langs.
Overijssel, Gelderland en Limburg werken samen met het Duitse gedeelte en Zeeland, Brabant, Limburg met de Belgische gedeelte.
Ja.
En de ministeries zitten daarbij.
Wat het voor ons natuurlijk altijd extra spannend maakt, we hebben dus niet zoals de meeste andere regio's in Europa één grens, met twee lidstaten, opnieuw, we hebben dit alles dan bilateraal tussen al die entiteiten. Dus waarom ook makkelijk doen, als het zo kan. We hebben in het bureau in Bocht hangen, dat staat op in Duits, einfach kan jeder. Dus als makkelijk kan iedereen doen. Dus,
ja.
Oké, hoe doen we dit? Dat was een bestuurlijke, bestuurlijk gezicht op de samenwerking. Maar als ik zeg dat we dat met ons bepaald budget en ons klein team doen, dan gaat het, zou dat ook niet waar zijn. Ik heb, als ik naar beneden reken, 0,15 fulltime equivalent per thema. Dus daarmee gaan we de wereld hier niet redden, maar wat gaan we daarmee doen? We gaan projecten doen. En dat laat ik jullie hier mee zien. Ik heb begonnen in 2017. Ik heb deze week nog twee binnengehaald, maar die heb ik vanmorgen nog niet kunnen inzetten. We hebben sinds 2017 projecten binnengehaald, waarvan 42 miljoen euro. Dat is op zich een leuke. We hebben bijvoorbeeld volgende week gaat het richting 50 gaan, min of meer. Met 236 partners. Maar de eigenlijke message van jullie is, we hebben daarvan maar 6,8 miljoen euro voor de Ulrike Maasrein benut. Alles andere is gegaan naar partnerregio's, players op het terrein, bedrijven, kleine entiteiten, cultuurplayers, you name it. Dus onze idee is niet projecten te maken om in Eupen een soort van XXL-team op te bouwen. Dat is zeker niet de bedoeling. Onze bedoeling is ervoor te zorgen dat de mensen die hier genderstrijden samen kunnen en willen werken, daar ook de middelen voor hebben. Daarom van die 42 miljoen euro alleen maar 6,8 voor ons.
Ja, ik heb een bedrijf in de zorg en ik heb best veel collega's die bij ons komen werken uit België en Duitsland. Die barrière merk ik is relatief laag.
Mm-hmm.
Andersom merk ik dat de werkbereidheid of vanuit Nederland naar België of Duitsland dat toch een groot obstakel lijkt dan andersom. Heeft u daar een idee over hoe we dat kunnen verbeteren?
In Duits zou ik dit met jein beantwoorden. inderdaad. We merken dat er nog vele drempels zijn. De eerste drempel die we vaak kunnen zien is de taal. Ik denk dat moeten we ook heel eerlijk zeggen. De taal is en blijft nog altijd een probleem. Maar dat verklaart niet waarom we in bepaalde richtingen sterker zijn dan de andere. Soms wel. Soms is het kwestie van opleiding. Daar begint het eigenlijk mee. Als je meertaligheid al in de opleiding heeft, ja, dan is de arbeidsmarkt later een meertalige. Dus heb je andere kansen. Ja. Ik neem mezelf als voorbeeld. Ook als ik nooit in mijn leven Frans of Nederlands zou willen leren, ik had geen alternatief. Dat was geen optie. In school was Duits en Frans punt.
Ja.
Dus de enige optie dit niet te hebben, was gewoon niet naar school te gaan. En dat lukt niet zo goed. Dus dat is natuurlijk iets waar we zien dat zodra de taalbarrière en de culturele barrière weg is, dan ontstaat het heel snel een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Eerste punt. Tweede punt, je hebt een hele aantal aan kwesties en problemen rondom belasting en al die dingen. Dat is ook afhankelijk van welke richting je de grens passeert. Soms aantrekkelijker dan andersom. En grenspasseren is wel leuk. Als je als Nederlander 100% in Duitsland werkt, super, opgeleid, er bestaat nog zoiets als sociale verzekering. Dus ook het sociaal systeem moet werken. En daar zien we, dat is vaak een van de belangrijkste redenen waarom de mensen de grens niet willen passeren. En dan gaan ze naar het infopunt toe, stellen de kwestie, alles is opgelost. En dan komt de kwestie, oké, hoe zit het met de sociaalverzekering, met al die dingen. En dan zegt, oh nee, dat is te ingewikkeld, dat is een Duits systeem, dat vind ik van een Nederlandse perspectief niet zo spannend of te moeilijk of wat dan ook. Laatste categorie mensen die we hebben, en dat moet je bij die cijfers altijd in het achterhoofd hebben. De regio groeit, binnen de regio groeit het. Aken groeit over de grens. Waals, Kelmis, Einheit en Raven. Kelmis, Einheit en Raven, 46% buitenlanders. Buitenlanders. Dat is omdat Aken zo duur wordt dat de mensen gewoon zien, oh kijk, ik kan voor de helft van de prijs, kan ik in België gaan leven, en dan ga ik dit even doen. En dat is dan nooit een probleem. Ze hebben hun heel leven in Aken. Tot een coronacrisis komt, dan is het een probleem. Of de baan plotseling stopt, en ze buiten het sociale systeem van Duitsland raken, in binnen België of Nederlandse. En dan staan ze, oh, en nu? En dan hebben de Gentinfo.nl een harde tijd om uit te leggen hoe dit nu in elkaar zit.
Dat duurt nu al decennia eigenlijk, hè, dat er eigenlijk niet een goed framework voor is. Besteedt de nationale overheid daar helemaal geen aandacht in al die grensregio's? Want dat zou er opgelost moeten kunnen worden.
Dat is een politieke vraag, joh.
Ja. Ik zou jullie nu een hele speech kunnen houden om waarom in de Europese zin dit nu niet plaatsvindt. Ik ga het gewoon heel direct zeggen. Aan het eind van de dag is de kwestie ook wat in het voor mij. Kijk Duitsland. Duitsland, kan ik iets toelichten wat misschien niet zo moeilijk is. Duitsland zegt, we hebben 9 buitenlanden. Dus we willen graag een harmoniseerd systeem voor al die landen hebben. Super, als andere landen dat ook zeggen, zijn we al binnen in heel Europa bezig. Dan duurt het alweer 20, 30 jaar. Eerste punt. Tweede punt, als Duitsland dan zegt, we gaan een harmoniseerd systeem maken met Nederland en willen het langs de hele grenzen hebben, dan neemt ook Luxemburg binnen en Zwitserland. Maar bij Luxemburg en Zwitserland, daar verliert man wel heel veel als buurland, als van Duitsland duizenden en duizenden en duizenden mensen naar Luxemburg gaan. Dat is voor heel onaantrekkelijk. Daar hebben ze de opleiding betaald van die mensen, hebben alles betaald en ze gaan naar Luxemburg werken. Dus hun interesse dit op te lossen ten opzichte van Luxemburg en Zwitserland is niet zo hoog.
Maar zijn de voordelen niet, stijgen die niet uit boven de nadelen, zou je zeggen, als mensen gewoon over die grens kunnen gaan werken? Ja,
voor
wie? Ja, voor beide denk ik dan.
In enkele regio's ja, in enkele regio's nee.
Precies dat voorbeeld dat gezegd werd. Ja. Als je mensen in Duitsland bekijkt, dus wij hebben al onze mensen opgeleid, ze hebben al betaald, en vervolgens gaan ze voor veel andere.
Maar ik kan me voorstellen dat van Nederland uit dan hoeveel mensen naar Duitsland gaan die hier opgeleid zijn en andersom, afhankelijk van het beroep dat men heeft, hè, dat ja. Noodzaak is naar Duitsland en Nederland en andersom.
Dat is waar voor Duitsland en Nederland. Maar voor Luxemburg, Duitsland bijvoorbeeld, dat is het. Ik denk, je hebt niet even 1000 mensen die van Luxemburg naar Duitsland gaan en 100.000 mensen die naar Luxemburg gaan.
Wat ik nu hoor is dat de BBB voor machtsoverdracht is naar de Europese Unie.
Nou wordt het echt politiek. Dames en heren,
ik luister naar alle vragen.
Wij zijn
de meeste
vragen.
Hoe lang heb je ongeveer nog?
Ik kan in 5 tot 10 afronden zoals jullie wensen.
Het is een heel belangrijk punt.
Is het?
Nee, is het ook, maar kijk even, want er meer vragen zijn.
Dus, ja. Welke mate, want ik ben even denk, oké, je hebt culturele fiscale verschillen, maar dat heb je eigenlijk ook in Zwitserland. Daar heb je per regio andere fiscaliteit en ook andere taal.
Ja.
Dus in welke zin kunnen we daar dingen van kopiëren?
Dat zou ik niet adviseren trouwens, als te veel gaan kopiëren vandaag. De reden is heel makkelijk.
Maar het daar wel functioneert. Je hebt natuurlijk Italiaanse, Duitse, Franse, natuurlijk de regelmaat.
Ja, functioneert
maar
het?
Maar ook per land.
Heel kort mag ik zeggen. In praktische zin zijn er loketten waar mensen naartoe kunnen voor arbeidsgerelateerde grensoverschrijdende vraagstukken. SGA, servicegerichte arbeidsbemiddeling, is een lokettype, ook in de regio inzetbaar. En grensinformatiepunten voor heel algemene vragen over allerlei grensoverschrijdende belemmeringen. Sinds heel recent, maar dan gaan we naar het allerhoogste niveau, de Europese Commissie, staat ook open voor signalen vanuit de samenleving voor grensoverschrijdende belemmeringen. En heeft sinds heel kort met de ministeries en alle lidstaten cross-border contact points mogelijk gemaakt, dat het mogelijk is dat groeperingen signalen kunnen afgeven over soorten grensoverschrijdende knelpunten.
Ja.
En natuurlijk de regio's zelf in heel Europa, waaronder Maas-Rijn, zijn gewoon praktijkvoorbeelden waar heel veel kennis en samenkomt, maar ook probleemsignaleringen samenkomen. En Michael, als directeur, die werkt daar heel hard aan met allerlei projectgerichte oplossingen om aan dingen te werken, om zo een stap verder te komen. Dus er zijn op allerlei niveaus, is in ieder geval toch wel aandacht voor, maar het is heel complex.
Ik stel je voor dat Michael even zijn verhaal even afmaakt, duurt nog 10 minuten, en dan hebben we nog 20 minuten voor vragen.
Ja, maar ik vergeet die even niet, omdat daar zijn een aantal spannende elementen bij. Ik ga dus gewoon een aantal dingen uitleggen. Ik ga niet door alles door, maar ik heb ook slides meegebracht om dingen te laten zien, mocht er kwesties over zijn. Dus niet verbaasd zijn dat ik gewoon dingen oversla. Jullie zijn heel goed bij ons vertegenwoordigd, waarvoor trouwens dank. We hebben met Emil Roemer, onze gouverneur, die niet alleen maar gouverneur is, erbij is, maar ook voorzitter. En waar ik eigenlijk met heel veel dank moet zeggen, dat hij, mag zeggen, dat hij eigenlijk altijd de regio mee op al die governance niveaus de originele punten op de agenda zet. En ook even durft naast de voorbereiding gewoon dingen door te duwen die echt doorgeduwd moeten worden. Terwijl het dat niet eigenlijk een ander was vanuit bepaalde beperkingen. Maar in de zin van de zaak gewoon de dingen mee naar voren brengt. Waarvoor dank Emiel. We hebben gedeputeerde Dimmelin. Eigenlijk zou ik hetzelfde compliment kunnen maken. We hebben op maandag samen gezeten. Niet om abstracte dingen te spreken. Maar om te kijken hoe we van abstractieniveau naar het heel concrete komen. En waar we elkaar altijd en eigenlijk ja, wekelijks regelmatig weten te vinden. Trouwens dank aan jullie beiden. In de EMR-IGTS-vergadering, dat is het gremium wat maar twee keer per jaar samenkomt. Maar waar de grote besluiten genomen worden ten opzichte van werkplan, van projecten natuurlijk, van budget en dergelijke meer. Ook daar zijn jullie heel goed vertegenwoordigd met een aantal leden uit de Staten. Hier vandaag zie ik een aantal van jullie aanwezig. Maar ook burgemeesters als Petra Dassen en Wim Hillenaar, die ook een gemeentelijke blik op de grensoverschrijdende samenwerking kunnen geven. Dat is wat wij op prijs stellen, dat we niet alleen maar het provincieniveau hebben, wat voor ons het belangrijkste natuurlijk is, maar dat we ook een gemeentebeperspectief krijgen van waar lopen jullie dan tegen, net aan de grens, en wat kunnen we doen om daar te helpen. Zo krijgen we eigenlijk de behoefte aan verschillende governance layers, kunnen we in onze acties mee opnemen. We werken natuurlijk niet in een vacuüm. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet de grootste vriend van strategieën. Dan is dit al gezegd. Maar ik heb jaar geleden een huis gebouwd en ik heb gesnapt dat je geen huis bouwt zonder een plan te hebben. En voor de regelmaatschrijd is het hetzelfde. Als wij met al die governance layers die ik jullie heb laten zien, gewoon zeggen, kijk, wat doen we vandaag? Wat gaan we dit jaar doen? Ja, succes. En eerlijk gezegd is altijd echt een verkiezingen. Dus zou dat niet slim zijn? Wat we nodig hebben is dit. Waar we zeggen, kijk, waar willen we eigenlijk echt naartoe? We stellen ons altijd één kwestie binnen de regio. Wat willen we? En wat willen we werkelijk? Wat willen we echt? Wat we willen is soms gewoon misschien een beetje rustiger dag, misschien een beetje rustiger kunnen doen, een beetje harmonischer, maar wat willen we echt? We hebben bepaalde doelen, die staan hierin, die willen we bereiken. En als we daarvoor dan echt full speed moeten werken, dan gaan we dat gewoon doen. Dus dat is de soort van leidfaden voor onze samenwerkende strategie. Op alle thema's. Ik denk, jullie zouden me niet super vele thema's kunnen noemen die we met die passwords niet kunnen afdekken. Dat is goed en dat is slecht. Het is goed, omdat zo kunnen we alles doen. Het is slecht, omdat zo moeten we misschien even alles doen, maar eigenlijk moet daar focus in. Omdat wie alles doet, doet eigenlijk niks. Als we al die thema's op hetzelfde moment daar grote problemen in willen redden, dan gaan we alle 4-5 maanden met actoren samenkomen en we gaan eigenlijk geen echte waard opnemen. Daarom moeten we daar echt in prioriseren. Economie, innovatie, arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding, landschap, klimaat, toerisme, cultuur, mobiliteit, infrastructuur, veiligheid, gezondheidszorg. Voor mij is het altijd belangrijk dit om te draaien, dit is wat wij gaan doen, maar wat willen de mensen van ons? En als we hun vragen, hebben we nu een aantal jaar niet meer gedaan, maar de laatste keer was altijd drie dingen die ze zeggen. Wij willen in de Ulrike Maasrein, grensoverschrijdend leven en werken. Arbeidsmarkt. Goed, dat werken, dat altijd, moet altijd een prioriteit van ons zijn, dat is waar mensen echt behoefte aan hebben. Tweede punt. In de Ulrike Maasrein willen we ons kunnen bewegen. Ja, snap ik wel, hoort erbij. Dan ben je bij mobiliteit. En de derde prioriteit die de mensen altijd zeggen, verandert afhankelijk van het moment en misschien even de crisis, is of gezondheid of veiligheid. Snap ik ook. Men wil natuurlijk veilig voelen in de grensregio. En dan de grensregio een plek is waar meer criminaliteit bestaat dan andere. Als criminoloog hoef ik dit jullie niet uit te leggen. Maar ook gezondheidszorg een heel belangrijke. Bepaalde dienstverlening. Ik ben Duitsstalige Belg. Bepaalde dienstverlening krijg ik niet in de Duitse taal. Die bestaat in België niet. Dat kan alleen maar grensoverschrijdend. Neem het MUMC Plus bijvoorbeeld. Pediatrische chirurgie. Die kunnen niet in Maastricht blijven als ze die niet over de grens afstemmen en samenwerken. Dus om de ziekenhuizen te kunnen houden dicht bij de mensen, hebben we de grensoverschrijdende samenwerking nodig. Pediatrische chirurgie, jullie kunnen zich voorstellen, de machines, ontzettend duur, de doktoren, de gespecialiseerde mensen, ontzettend duur. Ja, als Luik iets koopt en Maastricht iets anders en dan de doktoren en patiënten de grens passeren, dan kan je het wel redden. Dan kunnen beide bestaan. Dat is de bedoeling. Goed, gezien op de tijd en dat ik voel dat een aantal kwesties zijn, ga ik gewoon de inhoud overslaan voor de volgende punten, maar gewoon even kijken wat inhoud jullie meer interesseert en daar een beetje daar mee in detail ingaan. Gewoon iets wil ik laten, voor het eind laten zien. Even na het laatste. Oh nee, dit was gevraagd, dat ga ik nog even doen. Wat hebben jullie gehaald in het laatste jaar en waarop kunnen jullie zich op dit jaar verheugen eigenlijk? Ik doe het tenminste, dus hopelijk jullie aan het eind van deze presentatie ook. 2023, waarmee waren we bezig? Natuurlijk weer projecten binnenhalen, logisch, dat is nodig. Ook alleen maar om de structuren en de dienstverlening boven water te houden. Einstein-telescoop, een dossier wat ons toch vaak wakker houdt, 's nachts eerlijk gezegd. Omdat, een heel moeilijk dossier. Maar ik heb smeerolie-functie vaker al genoemd. Nou ja, als de minister-president van Wallonië met Noord-Rijn-Westfalen of Berlijn in gesprek wil, die kennen zich, maar die moeten wel weten hoe dit achter de schermen daar loopt en hoe dit alles in elkaar hangt. En daar zijn wij dan nodig, omdat wij daar al die relaties hebben en altijd diegene zijn die de verhandelingen achter de schermen mee begeleiden. Zo hebben we ook het laatste jaar 9 miljoen euro van de Bundestag kunnen mogelijk maken samen met een aantal collega's. En ook vandaag trouwens, wat ik nog zeggen, Emiel, zit minister Leminski met minister Starke-Watzinger samen. Dus hebben we daar de juiste mensen aan tafel, waar meer steun voor het Einstein-telescoop. We hebben een sterk signaal, de kwestie kwam, waarom lossen we dit niet op bij de lidstaten als we het over de grensoverschrijdende belastingsproblemen hebben? Ja, eerlijk gezegd, gewoon omdat ze het niet doen, heet niet dat we de druk los moeten laten. Dankzij onze voorzitter hebben wij een alliantie gemaakt langs de hele grens, dus van Maastricht eigenlijk of van Waals, tot al de grensprovincies naar boven en dan de Belgisch-Vlaamse en Belgisch-Duitse en hebben al die mensen laten tekenen met Kamer van Koophandel, you name it. En een brandbrief naar de regeringen gestuurd om te zeggen, kijk, dit zijn de consequenties van het feit dat jullie dit niet oplossen. Doe iets alsjeblieft. Dat hebben we geantwoord, dat was natuurlijk niet de doorbraak, maar tenminste proberen we de druk op het dossier te laten en herinneren hun altijd aan.
Heel veel beschrijven, iedere keer weer, zullen we helemaal beuken worden. Tanden
erin en blijven schudden.
Precies. Heel leuke, heel trots op. We hebben een buurtalenproject, een opleidingsproject. We hebben laatste jaar alleen in 2020 1.500 studenten en scholieren over de grens gebracht om hun de regio te laten beleven. Als we over de arbeidsmarkt van morgen nadenken, dan moeten we nu eigenlijk al beginnen. En de vrees, de angst, de gevoelen bij de grens een beetje weghalen. En het grensoverschrijdende als iets leuks te laten ervaren, dat doen we nu al. Drielandentrein hoef ik jullie niet uit te leggen. En ook 15 grensoverschrijdende oefeningen voor crisismanagement. We hebben een nieuw grensoverschrijdende landschapspark. Dus van alles. Dit jaar wordt hetzelfde en beter. We gaan dit jaar de zogenoemde Small Project Fund starten. We gaan totaal rond 4 miljoen euro krijgen, waarvan 2 miljoen euro EFRO, om kleine projecten te steunen. Dus dicht bij de burgerprojecten. In plaats van over mensen te spreken, gaan we met mensen kunnen spreken over wat zij in de grens kunnen zien, beleven, wat zij graag samen willen doen. En dit kunnen we dan subsidiëren. Persoonlijk vind ik dit geweldig. Daar staan we nu in de laatste fase van de onderhandelingen. Na de zomer verwacht ik dat we daarmee gaan kunnen starten. We gaan in dit jaar, we hebben dit op donderdag ingediend met na een aantal weken stevige samenwerking, alle partners achter een gemeenschappelijk doel te krijgen, hebben we een nieuw project ingediend voor career orientation, opleiding. Wat kunnen mensen, jongere mensen doen als ze later willen studeren of gaan werken? Dit grensoverschrijdend. Ik weet niet of jullie zich herinneren op die moment waar jullie in school eerst een formulier of iets hebben mogen invullen, waaruit kwam, je bent geschikt als bakker of wat dan ook. Ik herinner me daaraan. Was best wel leuk, maar ik denk dat we de huidige generatie niet gaan motiveren voor bedrijven door het laten invullen van formulieren. Wat gaan wij doen met dit nieuwe project? Wij gaan bijvoorbeeld bedrijven bepaalde sectoren identificeren, daar gaan we VR, virtual reality filmen maken van die bedrijven, laten zien wat het werk daadwerkelijk is. Onder andere met die filmen gaan we naar scholieren toe en gaan we laten zien, kijk, als dit het is wat je wilt doen, dat is in de praktijk. Je moet niet van Aken naar Hasselt rijden. Je kan zo met gewoon een VR-bril en denk ik mooi ervaring hebben en die bedrijf leren kennen en het werk leren kennen. Een heel andere manier van aanpak. Even vingers kruisen dat we de financiering daarvoor in de volgende weken gaan krijgen. Maar ik ben optimistisch. En dit soort dingen hebben we een hele hoop dit jaar gepland. Met echt het focus. Ik moet altijd bij Emil een kwestie beantwoorden. Wat levert dan op? Wat brengt het voor de burgers aan het eind van de dag? En dus is dit het eerste criterium voor al die dingen die we daar doen en schrijven. Dit gezegd zijnde, ik had eigenlijk voor, omdat Eliane altijd zegt, we moeten de grens als kans zien en niet alleen als obstakel, had ik een citatie aan het eind van Lewis Carroll eigenlijk. Daar stond, in the end we only regret the chances we didn't take. Dat vond ik wel passend voor jouw insteek. Maar ik dacht, gezien het feit dat ik jullie vandaag wil overtuigen dat de grensoverschrijdende samenwerking niets is waar we inzetten, een stop and go, dus bestuurlijke prioriteit, geen bestuurlijke prioriteit, financieren, niet financieren, we doen een mobiliteitsproject, dan moet het wel opgelost zijn. Zo werkt het niet. Dit is jarenlang altijd erbij blijven. Een project opgelost, een probleem opgelost betekent weer nieuw. Als ik een bus over de grens kreeg, heb ik een ticketing en passenger information probleem. Ik heb niks opgelost. Ik heb gewoon een bus over de grens gekregen. Dan begint het volgende werk weer. Als ik een project ingediend heb, dan ben ik eigenlijk zo meteen met het volgende bezig. Daarom heb ik gedacht, ik ga jullie vandaag dit laten zien als citatie. Without commitment you never start. Ik denk, commitment hebben wij. Zeker weten. En de burgers verwachten dit ook van ons. But more importantly, without consistency you'll never finish. En consistency is wat we jullie gaan vragen. Gebruik en benut ons daarvoor. Maar blijf met enthousiasme aan de slag. Blijf ermee bezig. We gaan nooit hiermee klaar zijn. Dus we moeten eigenlijk het grensoverschrijdende altijd mee op de agenda hebben. Altijd in onze hoofd hebben. Dus daarvoor dank ik jullie voor de samenwerking. Maar ik dank jullie ook voor de opmerkzaamheid vandaag.
Misschien is het heel kort nog even leuk om onze statenvertegenwoordigers even de kans te geven voor wellicht een avond, jullie ervaring. Kom.
Ja. Ik ben de eerste periode, was ik in ETS, dus wel een ander organisatie, waar we wel nog gestart deden tegenwoordig. En sinds de ETS is wat collega's in de de vergaderingen zijn altijd zo'n soort van in een Europees parlement met elkaar zitten, met een groep getolk. Ook ja, voor mij persoonlijk nodig als de Franse aangeklegers spreken en de Duitse aangeklegers verbinden. Dat zijn wel de momenten waarop de grote projecten voorbij komen, waar dus die grote bedragen bij zitten. En dan dus ook voor in de vergaderingen zie je dat collega's op verschillende kanten van de grens ook zaken naar voren brengen. Die grensoverschrijdend spelen, of naar mening van die grensoverschrijdend zou niet spelen als dat niet doen. Dus waar we voor om elkaar daar te treffen en dat ze punten naar voren krijgen. Dus ik ook, als dat straks ook gemerkt belangrijk is, dat ook op gemeentelijk niveau goed wordt aangegeven op wat is nou belangrijk binnen die regio. Om dat binnen de kerstprogramma nog naar voren te brengen. Die zo'n Duitse zijn, die daar even aan werken, dat heel mooi. Dat er wordt samengewerkt tussen Maastricht en Hasselt, toch? Maar wat betekent dat nou tussen Zelfkant en Beekna, bijvoorbeeld? En hoe komt zo'n samenwerking dan tot stand? Ook daarin speelt de EML een rol om dat te bevorderen. En zelf ben ik altijd vrij betrokken, want ik krijg altijd kortsluiting als ik dingen zie die niet werken op de grens. Gewoon een paar meter van de grens moet zitten, en ik zie bijvoorbeeld dan de bus die van Hungen naar Kuikje rijdt, die komt dan in Weer, dat is vlakbij de grens. En die is meestal een geleden bus, die kan daar niet draaien in het dorp. Wat doet die bus? Die rijdt de grens over, want vlak achter de grens ligt een rotonde. En daar is hij direct terug. Komt daarbij niet langs een Nederlandse halte. Als hij één rotonde verder zou rijden, zou dat kunnen. Dan zou hij drie Nederlandse haltes meenemen. Maar dat is natuurlijk erg ingewikkeld. Hetzelfde vond ik bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Zee, hè, rondom. Rondom Zuid-Limburg hebben we ons heel druk gemaakt in Zuid-Limburg, bijvoorbeeld over de gemeente Paterswoude. Stel nou, die mensen uit Vaals moeten naar Geleen, als er wat gebeurt. Eerst wat ik dan denk is, die mensen wonen bijna in het klinicum, waarom zou die überhaupt naar hier moeten? En er zit ook een hele, hele hoop redenen ook binnen de zorgsector die dat heel erg lastig maakt. Want, ja, dat zijn allemaal punten waarop we wel denken, ja, hier moeten we wel met elkaar aan blijven werken. En
ik denk
inderdaad,
klopt,
Michel,
dat houdt
niet op.
Dat
houdt niet op. Dank u wel. Heeft
nog meer
een vraag aan Leon? Is het eigenlijk meer in de vergadering een ja-knikvergadering, waar ook echt goedgekeurd worden, of wordt eigenlijk gediscussieerd?
Het is geen knikkel.
Het
algemeen kan ik
zeggen
dat
de meeste projecten die zijn wel doordacht en ook door het EMR bestuur op die regio-niveau al goed met elkaar gewisseld. Er komen meestal geen dingen waarbij wij denken als vertegenwoordigers dat het dit wel voor een raad of halen. Dus ook meestal voorgesproken hier. Maar er zijn wel projecten die discussie op dit punt, maar op andere punten op de grens verschillend over gedacht wordt. Wat mij het meest bijstaat is op een gegeven moment een keer een discussie over de kerncentrale in Tihonze. Ik heb nog nooit iemand in het Frans zo boos gehoord. De gouverneur van Luik. De strikste zijde. Het dus een beetje net werd gedaan alsof hij een loopje zou nemen met de veiligheid van de mensen in Zuid-Limburg. Of dus hij aangedaan was. Dus, ik kijk naar mijn eigen regio, dan wonen nog net wat meer mensen. En voor die veiligheid ben ik verantwoordelijk. Er was een stevige discussie.
Ja, dat is een uitzondering dan.
Dat is niet elke vergadering zo dat daar de rollenboot over de vloer gegaan
wordt. Heel eerlijk gezegd ben ik wel van de school om grote inhoudelijke verschillen vooraf al te tackelen. Als ik weet dat een van de regio's ergens een enorm groot probleem heeft, dan gaan we er samen naartoe.
Maar zijn de staatsleden er ook bij betrokken? Of is het echt een ambtelijke...
Het dagelijks bestuur en de controlerende organen, het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, zo werkt dat hier natuurlijk ook. Uiteindelijk moeten zij kijken
of... De staatsleden moeten een goedkeuring geven uiteindelijk.
Het bestuur moet uiteindelijk goedkeuring geven. Waar gaat het geld naartoe? Welke projecten worden gekozen? Welke speerpunten zijn er van de komende tijd? Ja, die moeten zij goedkeuren.
Ja. Maar zijn ze er ook bij betrokken dan?
Ik denk ja, maar dat mogen ze zelf zeggen.
Ja. 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 Nee, ja, net als bij Ivor is eigenlijk de bedoeling dat stukken die besproken worden in die algemene vergadering, worden eerst sonderen in de commissie besproken. Alleen net als bij Ivor blijft het dan vaak heel erg stil vanuit de commissie.
Okay. Mm. Verschil met IPO is dat wij de stukken op tijd aanleveren.
Dat is
wel iets wat ik inderdaad zou ontdekken. De stukken zouden echt wel fijn zijn als
die
dan kunnen komen.
Nou ja, nog wij zijn al veel eerder dat IPO krijgt altijd op laatste moment. Ik denk dat wij altijd heel erg tijd zijn.
Ja, we hebben het altijd 2 weken eerder. Dus we sturen de stukken altijd 2 weken eerder.
Van deze club zijn ze altijd 2 weken eerder bij de staatsleden. Nou, weet je, hypocriet vaak een dag van tevoren.
En het zijn ook niet, dat is wel, ik kan het vergelijken met de stukken van IPO, het zijn ook niet dit soort stukken die je krijgt. Hè. Het is gewoon eigenlijk een annotatie van de stukken. En dat is iets wat ik bij IPO
heb. Maar in die vergaderingen in Jacques-Michel worden toch de projecten goedgekeurd. Die worden dan voorbereid, maar dat hebben we bij IPO niet. Hè, want daar gaat het alleen, heb ik van jou begrepen, over de vereniging. Dus dat is een heel andere structuur.
Ja, je moet niet denken dat we daar zitten en dan worden al die honderden projecten worden langs gegaan. Want dan zou je al een paar dagen zitten van hier is pas vandaan. Dan worden een paar projecten, vorige keer was het een paar projecten voorgesteld. Van dit hebben we aangevraagd of dit gaan we aanvragen. En de rest ja, is een hele waslist. Heel Excel is dan alle projecten. Als je daar vragen over hebt, dan kun je die ook stellen.
Dus in project bijvoorbeeld wat we vandaag gisteren hebben ingediend, dat zijn 200 pagina's min of meer. Als jullie dit voor ieder jullie kunnen die altijd hebben, dat is het punt niet. Maar we willen natuurlijk dat jullie de informatie hapklaar krijgen. En daarom krijgen jullie in plaats van 200 pagina's, krijgen jullie een factsheet van 2 A4'tjes, waar de essentie binnen staat, het budget, wat het aan de regio kost, wie de partners zijn, wat het oplevert. En als er meer kwesties zijn, staan we ter beschikking. Maar zo is het hapklaar en te bewerken.
Ja, mij gaat het eigenlijk om
het antwoord is dus ja.
Ja, en net zoals nu de beleidskaders aan bod komen bij de provincie, is dat ook bij de EG en MEC? Die heeft het geval.
Ja, we hebben natuurlijk dit. Dit is het handvat voor de komende jaren. En daarbinnen krijg je elke keer een heleboel projecten die langskomen. En op een bepaald niveau, voor ons is het wat anders. Ik zit er wat dichter bovenop als voorzitter. Mm-hmm. Ik overleg ongelooflijk veel met Eliane ook van wat zijn al die projecten en voldoen ze hieraan en levert het wat op. Zo niet, dan staat het echt wel op de agenda.
En de jaarplan. Jullie kunnen ieder jaar de jaarplan veranderen. Mochten jullie van mening zijn dat dit niet de prioriteiten mogen zijn voor 2024, ja dan zeg het, dan kijken we een andere prioriteit.
Maar. Ja, veel dank. Ik heb een vraag voor ik zie jou als een waardevolle expert op het gebied van samenwerking. Ik ben gewoon benieuwd, want heel veel van de problemen waar wij aan lopen zijn heel erg grensoverschrijdend. Hè? Dan gaat het om stikstof, water, klimaat. Zie jij nou een beweging dat daar ook op grensoverschrijdend niveau over gepraat wordt? Hoe wij dat kunnen oplossen? Zeg je van, kunnen wij echt niet voelen omdat er niet wat te ingewikkeld is. Dus ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt, of ik zeg.
Dank. het ingewikkelde, dat is iets, hoe zeg ik dit nu diplomatisch? In Duitsland zei ik kan dat niet op. Ik hou echt niet van als mensen komen, het is te ingewikkeld. En daar moet ik even misschien een voorbeeld van jou noemen, Emil. We zaten in een bestuursvergadering en daar was het thema samenwerking blok van energie. En het feedback van lidstaten was, het is te ingewikkeld. En dan is mijn reactie persoonlijk, voordat ik dan zeg wat Emil heeft gezegd, maar kan je het eigenlijk beter zelf uitleggen. Ja, maar als jullie dit ingewikkeld vinden, super, dan stop ik zo meteen met het Einstein-telescoop, omdat dit is echt ingewikkeld. Dus we zitten in een trinationale context. Kom niet met, het is te ingewikkeld. Het is alles te ingewikkeld, kom op. Of we willen dit niet. Als we dit willen, dan gaan we daarvoor en dan maken we het minder ingewikkeld. Dat is het punt. En waar in een hoofdstad zeggen, allez, stroom over de grens te krijgen is ingewikkeld. Sorry, nee. Dat mag niet de antwoord zijn. En dan opnieuw, dank aan die mail die dan zegt, ja maar kijk, van ons wordt verwacht dat we dit aanpakken. Dus te ingewikkeld is geen argument.
Oké, nou
is stikstof dan bijvoorbeeld. Stikstof bijvoorbeeld, ja. De kwestie was stikstof water. Ik ga je heel snel iets laten zien. Wij hebben geluk, veel geluk en ongeluk. We hebben, wat jullie hier zien, is een beeld van de Drielandenpark. Dat is onze structuur voor landschap en klimaat grensoverschrijdend. Dus die hebben voor de eerste keer iets gedaan wat ik dacht was normaal en makkelijk, maar blijkbaar niet. Een grensoverschrijdende gistvuur, al het water in kaart gebracht en dergelijke meer. Ik als domme gek dacht eigenlijk, we konden het systeem van de drie landen nemen, koppelen en joehoe, we hebben iets leuks. Ik dacht, er zitten er verschillen in, maar omdat ze alle GIS-viewer waren van de structuur, dacht ik, dat moet wel harmonisch zijn. Natuurlijk niet. Eerste reactie aan de grens heb je plotseling een 20 meter versprong tussen twee rivieren, of een grap van 50 meter of zoiets, dus systemen lukten niet. We zijn daarmee begonnen en hebben gekeken bijvoorbeeld, dit zijn, even kijken, de wassereinzugsgebieden. Ik weet nu niet hoe ik dit moet vertalen. Maar waar het water vandaan komt, waar het doorgaat, dan hebben we de hoogwatergebieden, gebieden voor druten en dergelijke meer. Dus dit alles in kaart brengen en dan de actoren daaromtrend aan tafel zetten en kijken, oké, dat is het probleem. Wat kunnen we daarmee? Er gebeuren soms heel banale dingen. De Waalse collega's bijvoorbeeld hebben hun gegevens van van hun digitaal systeem van de hoogwatermeetinfrastructuur aan de Nederlandse collega's doorgegeven. Totaal banaal. Username, password, link. Super, maar in geval van een crisis nu, dan kunnen de Nederlandse collega's in het crisiscenter gaan op de webpagina van de Waalse, tippen username en password binnen en kunnen zien waar het water hoe hoog staat. Ja, banale oplossing, maar het is wel iets waar we iets mee kunnen. En dit gebeurt bijvoorbeeld door de Drielandenpark.
Dat was hoog is 2021 dus niet, hè?
Ja.
Nee.
In Gulpen kwamen ze er pas achter toen het water er was. Want ja. Dit soort banale dingen eerder geweten, dan hadden ze gewoon 2 uur meer tijd gehad om zich voor te bereiden.
Ja, dank, goede opmerking. En dus dat zijn de soort dingen waar we mee bezig zijn. En voor bepaalde thema's zoals water, daar weten we elkaar te vinden. Dat gaat. Ja. Is nog werk aan de winkel, maar de contacten zijn er. Ze werken met elkaar, proberen dingen af te stemmen. Bijvoorbeeld alles wat... nitraat. Stikstof. Ik was in Franse woord gevangen. Wat stikstof betreft, is veel moeilijker. Voor de Duitsers is niet het grote thema. Dus daar draagvlak voor het thema te krijgen is moeilijk. Ja, dat weet je waarschijnlijk beter dan ik. Vlaanderen, hebben jullie in de krant misschien gezien hoe dit daar is gelopen? Dus ze waren al zo goed bezig te proberen hun regering daaromtrent te redden, dat de grensoverschrijdingsdiscussie niet de topprioriteit was, maar ze zijn er wel mee gestart. Dus ja, er gebeuren dingen, maar zodra die politiek zo explosief wordt, zoals het thema stikstof, ja, dan is het natuurlijk op lidstatenniveau en dan zijn wij gewoon tweede of derde rij actoren.
Maar zie je daar wel een...
Nee, dat is niet dat het vast zit, maar dat is gewoon dat de prioriteit afhangen van wat ze lokaal of regionaal moeten vertellen en uitleggen. En dit past soms gewoon niet samen, dan zoekt men een pragmatische oplossing en soms past het en dan gaat men samen daarmee naar buiten.
Je zou terugkomen op...
Ja. heb ik hier nog staan, inderdaad. Zwitserland. Zwitserland en Luxemburg zijn niet de goede voorbeelden, eerlijk gezegd.
Okay.
Dat is heel unilateraal. Ik geef je een voorbeeld. Ik ben als... Nee, geen ander voorbeeld. iemand die in België als in de gezondheidssector werkt, een krankenpflegerin bijvoorbeeld, die verdient meer dan het dubbele in Luxemburg.
Ja.
Ik hoef jullie niet uit te leggen dat niemand van Luxemburg naar België komt werken. En dat ze moeite hebben dit soort wakkracht in Bergen überhaupt te houden in een periode waar we al op zoek zijn naar dit soort personen. Dus als ik kom met mijn collega's, los de problemen de grens op, dan zeggen die, ja super, en dan los jij het probleem op dat de mensen bij mij blijven. En niet alle unilaterale grens overstappen. Dat heeft je met Luxemburg, dat heeft je met Zwitserland. En daarom zijn dat geen goede voorbeelden, omdat de investments, de opleiding, de begeleiding van mensen daar, wat geld kost eigenlijk, waar mensen leven, waar ze begeleid worden, vindt in Duitsland, Frankrijk of Italië plaats. En de revenue, de inkomst van werk, wat het grote inkomst is, vindt in Zwitserland plaats. Dat vinden die niet zo leuk, die buurlanden. Zwitserland is nog in enkele kantonen, omdat de kantonen zelfs hun belastingsregels mogen maken. Enkele kantonen zijn dan min of meer fair play. Andere meer en andere minder. En Luxemburg bijvoorbeeld is dan echt een pijnpunt. Bijvoorbeeld als ik naar mijn minister-president, we zitten in Eupen bij de minister-president, als ik twee deuren langsloop en zeg ik, kijk maar, kan je dit alsjeblieft op een volgende regeringsoverleg plaatsen? Ja, maar mijn bedrijven zijn echt niet zo blij dat we de grenzen zo open houden, omdat al die wakkrachten, die stappen weg nu. Leven is duurder geworden, daar krijgt men meer geld, dus de mensen moeten kredieten betalen. Dat is makkelijker als je naar het buitenland toe gaat. Dus Nederland-Duitsland is het probleem niet. België-Duitsland eigenlijk ook niet zozeer. Het probleem is dat die lidstaten, in dit geval Duitsland, oplossingen willen hebben die ook voor die andere landen, waar we echt problemen hebben, dat ook daar moet werken. En dan ben je zo meteen op het Europese niveau en dat krijg je niet gered. Ik ga een analogie maken om het te verduidelijken, ook als het misschien eigenlijk al bijna te provocatief is, gezondheidszorg. Ik zei eerder, Duitsstalig Belg, ik mocht in het verleden, 25 jaar lang mochten wij van België naar Duitsland gaan zonder ons te moeten verantwoorden om gezondheidsdienstleisting, dienstaanbod waar te nemen. Dank je, dienstverlening. Super, als burger, je wil een onderzoek hebben of wat dan ook, je stapt de grens over als je dit wilt en gaat daar naartoe. Maar dat is niet zo super. Op die moment, op die Aken bijvoorbeeld, een nieuw department heeft, heel nieuw, heel modern, super, en dat in Eupen misschien heel oud is. Dan gaat iedereen naar Aken. Dan heeft Eupen plotseling het probleem dat er niemand meer naartoe gaat. Dan mag je in België alle 3 jaar een nieuwe bril hebben, in Duitsland alle 2. Oké, dan gaat iedereen naar Duitsland een nieuwe bril gaan kopen. Wat is gebeurd? Na 25 jaar heeft de Belgische overheid unilateraal gezegd, stop. Geen maand meer. Dat is de deadline, daar stopt het, zoek een andere oplossing. We hebben wel een nieuw systeem uitgewerkt, dat is niet meer zo handig zoals het voormalige. Maar in grensoverschrijdende samenwerking is altijd iemand, break even, niet zo vaak, iemand wint iets, iemand wint niks of minder. Maar als we eerlijk zijn, en waar we elkaar moeten winnen is, wat moeten we voor de mensen eigenlijk doen? En als het jij iets kost dat de mensen misschien een handige behandeling krijgen aan de andere kant van de grens, is dat ook iets waard, eerste punt. Tweede punt, als je op één vlak misschien iets verliert en op ander vlak iets gewint, so what? Het systeem moet functioneren. En dat is het belangrijke in die context. Daarom is het arbeidsmarkt en die belasting zo'n moeilijk thema. Laatste opmerking, kunnen de statenleden iets, omdat jullie zijn er, dan benut ik dit even, kunnen de statenleden invloed uitoefenen of dingen meegeven? We hebben de vergaderingen, we hebben het werk buiten de vergaderingen. Als ik weet dat een bus bijvoorbeeld twee stops meer moet maken om een behoefte te ontmoeten, ja, daar kan ik wel iets mee. Ik heb een regionaal bureau dat zich daarmee bezighoudt. Daar zit Arriva met de ASEAC en al die mensen aan tafel. We zitten 4 keer per jaar aan tafel, alle samen. Als iemand niet komt, dan zorg ik er wel voor. Anders gezegd, dan landt dit daar. En als daar een behoefte is en we dit kunnen matchen, ja super. Als ik dit niet weet, dan kan ik niks mee. Dus aarzel niet ook naar ons toe te komen als jullie problemen aan de grens hebben. We zijn heel vaak en heel waarschijnlijk al ergens met dit of een analoog probleem bezig. Dus kom naar ons toe, ook buiten die vergaderingen. En help ons dan in de richting te gaan die voor jullie en jullie mensen uiteindelijk van meerwaarde is. Daar zijn we al voor. Niet alleen die 2 keer 2 uren vergadering tijdens het jaar. De muziek speelt ook daarbuiten.
Het is nu 11 uur. Dat hadden we met elkaar afgesproken. Ik weet niet of er nog een hele dringende vraag is, maar jullie agenda is het ook goed vol. Zo niet, weet ons te vinden bij vragen, weet je collega's te vinden bij vragen. Die kunnen ook alles doorgeven. De verslagen, alles wat we kunnen leveren, dat blijven we leveren. In mijn jaarverslag staat het een en ander, dus we proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maar schroom niet bij vragen om ze gewoon te stellen. Je hebt wel gemerkt, met Michael hebben we een ongelofelijke deskundige in huis, die alle talen spreekt, maar vooral ook echt daadwerkelijk met zijn team de smeerolie is in deze prachtige regio. Dus Michael, ontzettend bedankt voor deze duidelijke
uitleg en vooral nog veel meer al je werk wat je voor de regio doet.
Heel graag.
Dank je wel.
Ja.
Ik herinner me net aan het verhaal rondom Tiage. Weet je dat het feit dat het in het bestuur bij ons was besproken, hebben we het werkgroep ingericht met al die mensen die ook de energie rondom Tiage maakten en hebben vastgesteld.
Moet je een boekje bij nemen?
Oh ja, natuurlijk. Daarvoor is het.
Ja. En bedankt.
Graag.